Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst waarin vanmorgen voorgaat dominee Adrie van der Heijden uit Zaandam. Fijn dat u vanmorgen weer bij ons voorgaat. Ook verwelkomen we de luisteraars die met ons verbonden zijn via de opname van deze dienst. En we wensen hen een prettig uur. De muziek wordt vanmorgen verzorgd door Ton Senf, waarbij vast onze dank voor de begeleiding. En dan heb ik voor vanmorgen enkele mededelingen. Naast me staat een mooie bos met bloemen. En die is vandaag bestemd voor mevrouw Annette van der Heijden. Het is niet toevallig dat ze dezelfde naam heeft als de dominee, want het is zijn vrouw. En ze krijgt daarbij een hartelijke groet en een bemoediging van ons allen vanuit de kerk. En er ligt ook een kaart voor Maartje Dral. Die had even een gezondheidsprobleem. Het gaat inmiddels weer wat beter, maar ze krijgt ook mee de hartelijke groeten vanuit ons midden. Volgende week zondag met de Pinkster gaat onze eigen predikant, dominee Sjaak Visser, weer voor. Hij heeft zijn studieverlof er dan weer op zitten. En de zondag daarna, 15 juni, is er weer een gezamenlijke kerkdienst Saanse Spirit in de Oostzijderkerk. Dat is op 15 juni. Tot zover de mededelingen. Mag ik u voorgaan in gebed. Eeuwige God, voor ons mensen niet te omvatten oorsprong van al wat is. U bent in ons en wij zijn in u. Geef dat we mogen leven in het vertrouwen dat we in goede handen zijn. Dat u al wat u tot leven heeft gewekt ook weer in erbarmen in u opneemt. Dat we uw aanwezigheid mogen voelen, ook hier vanmorgen in de kerk. Wilt u daarbij zijn met de predikant als hij straks voorgaat in de dienst? En geef ons een ontvankelijk hart, opdat we uw geest in ons meenemen. Dit vragen wij u in navolging van uw zoon, onze broeder, Jezus van Nazareth. Amen. We beginnen met het zingen van lied 27, de versen 1 en 4. Ik wens u een goede dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de aanwezige. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Gemeente, genade voor u en vrede van Gods bron van het leven, van Jezus Christus, licht van de wereld en de Heilige Geest die ons alle met elkaar verbindt in vrede. Amen. Wij bidden u ons Kyriegebed, afgesloten met Kyrie eleison, Heer ontferm u, en daarna zingen we het Gloria-lied 705. De verzen 1 en 4. Laat ons bidden. Heer onze God, ook op deze weeszondag komen wij tot u en leggen de noden van de wereld voor u neer, vertrouwend op uw barmhartigheid dat u ondanks alles ons mensen niet in de steek laat. Zo bidden wij voor al wie zijn vastgelopen in het leven. Alle die het niet verder meer weten, geen zicht hebben op verbetering, denken dat de toekomst potdicht zit. Wees met hen, Heer. Wij bidden voor alle die het vertrouwen op u hebben verloren en wie zich daarbij ook neerleggen in de hopeloosheid, die de kracht niet meer hebben zich daartegen te verweren. Hou hen vast, dwars door alles heen. Wij bidden voor alle die buitengesloten worden, het gevoel hebben dat niemand naar hen omziet, voor wie geen deel hebben aan de samenleving. Geef ze het besef dat u hen vasthoudt, Heer. En we bidden voor alle die geteisterd worden door oorlog en honger, door ziekte en armoede, door vervolging en discriminatie. Wij dragen hen alle aan u op, voor hen alle bidden wij. Kyrie eleison, Heer, ontferm u. Bidden we nu om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer onze God, wij danken u dat we hier mogen zijn op deze weeszondag, om dwars tegen alle gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid in iets te merken van uw aanwezigheid, te merken dat u bezig bent voor ons, direct en indirect, in eigen persoon en door uw heilige engelen. Geef dat we mogen ervaren dat u zo ook met ons bezig bent. Het hoeft niet per se via een echte engelverschijning. Daar zouden we ons waarschijnlijk alleen maar te pletter van schrikken. Maar dat we er voorzichtig enig besef van krijgen dat wij op deze wereld niet alleen gelaten zijn met onszelf, maar dat u er ook nog bent. We vragen het om Jezus wil. Amen. Een korte inleiding over deze zondag, die genoemd wordt Ex Audi, Weeszondag. Dat is niet precies hetzelfde. Ex Audi dat is Latijn voor hoor. Dat komt uit Psalm 27 vandaan, de psalm die we zo net gezongen hebben. Dat is eigenlijk de psalm voor deze zondag. En dan staat er in het Latijn, ex audi domine orationem meam. En dat betekent, hoor Heer mijn gebed. Vandaar dat we aan het begin van deze dienst die psalm gezongen hebben. Deze zondag heet daarentegen ook wees zondag. En dat is vanwege een andere reden, namelijk dat het al hemelvaart geweest is. Jezus is heen gegaan naar zijn vader, maar de Heilige Geest is nog niet uitgestort. En in die periode voelen christenen zich dan vaak alleen gelaten. Waar is God nou ergens in deze wereld? We zien hem niet, we merken niks van hem. Je voelt je in die periode als het ware extra eenzaam en verlaten. Eigenlijk is dat natuurlijk heel erg merkwaardig, want in het Johannesevangelie zegt Jezus tegen zijn leerlingen en via hen ook tegen ons uitdrukkelijk, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Maar ja, de werkelijkheid is dan krachtiger en sterker, denk ik, dan de meest prachtige beelden die je daarbij kunt hebben. In de werkelijkheid blijft dat gevoel van verlatenheid toch een beetje doorsudderen. Vandaar dat die naam Wees Zondag voor deze zondag ook in gebruik is gebleven. Nou, de grote vraag van morgen is natuurlijk, wat heeft Handelingen 12 nou met die twee dingen te maken? Met dat gebed, dat dringende gebed en dat gevoel van verlatenheid. Nou, dat is niet zo heel erg onduidelijk, denk ik. In Handelingen 12, we gaan het straks lezen, is sprake van een schijnbaar hopeloze situatie. De eerste gemeente valt in de klauwen van koning Herodes, Herodes Agrippa de Eerste, een kleinzoon van Herodes, de moordenaar van de kinderen van Bethlehem. Die Herodes-familie heeft dus ook een hele geschiedenis van anti-kerkelijk, anti-christelijk optreden in de Bijbel. Petrus wordt gevangen genomen. Jacobus is al onthoofd, Petrus staat op de nominatie om onthoofd te gaan worden. En die kleine gemeente daar in Jeruzalem is bang dat ze compleet worden uitgemoord en uitgeroeid. Met andere woorden, dat is de situatie. Ze voelen zich hopeloos alleen gelaten en dan doen ze het enige wat ze nog kunnen. En dat is bidden. Bidden, bidden, bidden. Vurig blijven bidden. Praten tot God, vragen om hulp. Nou ja, precies wat zondag ex audi eigenlijk benadrukt. Het gaat om het gebed tot God. Grote vraag is dan natuurlijk, gaat dat helpen? Nou, we gaan het zien en we gaan het horen, want we gaan lezen Handelingen 12, vers 1 tot en met 19. Daar hebben de Bijbelvertalers boven gezet. Petrus gevangen genomen en bevrijd. Daar staat geschreven, omstreeks die tijd, en zo'n uitdrukking daar moet je bij Lucas altijd goed om denken, daar bedoelt hij iets speciaals mee. Het is namelijk in de buurt van Pasen, in de buurt van de opstanding van Christus. Ja, dat blijkt een paar regeltjes verderop, dat zal ik straks even aanwijzen. Omstreeks die tijd, Pasen dus, nam koning Herodes Agrippa de Eerste enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. En toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. En dat was, en dan komt er een nadere invulling van die tijdspannen waarin we verkeren, en dat was tijdens het feest van de ongezuurde, ongedecemde broden. En dat is de week na Pasen. Na arrestatie sloot Herodes Petrus op in de gevangenis, waar hij hem door 4 groepen soldaten van steeds 4 man liet bewaken, met de bedoeling om hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht, voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen. Hij sliep tussen 2 soldaten in, En hij was aan elk van hen vastgeketend met twee kettingen. Voor de deur van de gevangenis stonden bovendien nog extra bewakers. Met andere woorden, gemeente, je moet zeggen, die gevangenis was eigenlijk voor Petrus zoiets als een graf. Hij had de dood al voluit uitgeschreven op zijn voorhoofd staan. Hij maakte geen enkele kans meer op leven. Je zou bijna denken in dit verhaal dat die Herodes Agrippa het verhaal van Pilatus had gehoord. Hoe dat was gegaan bij de opstanding van Jezus. Dat er toen bewakers voor het graf hadden gestaan, maar die waren onvergekegeld. En ja, wat er toen met Jezus gebeurd is, daar begreep hij ook helemaal niks van. Maar die was uit dat graf verdwenen. Hij dacht, stel ik me voor, dat zal bij mij niet gebeuren. Ik zal zorgen dat ik ook nog bewakers heb bij die Petrus. Met kettingen worden ze aan hem vastgelegd. Hij zal mij niet ontsnappen. Nou, dat is dus de situatie. Petrus ligt in het graf. De situatie is helemaal hopeloos en de gemeente bidt. En wat doet God in zo'n situatie? Nou, gemeente, dat staat in vers 7. Opeens stond er een engel van de Heer bij Petrus. De hele ruimte was vol licht. De engel porde Petrus wakker. Ja, er staat in de vertaling, hij schudde Petrus wakker. Maar in het Griekse woord dat er gebruikt wordt, dat is veel sterker. Dat is een echt vechtwoord. Dat is slaan of trappen, met andere woorden. Die Petrus, die moet wakker worden. Vooruit, zei hij. Sta snel op. Meteen vielen de kettingen van Petrus' handen af. Toen zei de engel, doe je riem om, trek je schoenen aan. Petrus deed dat. Daarna zei de engel, doe je jas aan en kom mee. Petrus liep achter de engel aan naar buiten. Een beetje wazig, want hij dacht dat hij alles alleen maar droomde. Hij wist niet of dit alles nou echt gebeurde. Samen met de engel liep Petrus langs twee groepen bewakers. Toen kwamen ze bij de ijzeren poort van de gevangenis. Door die poort kwam je in de stad. Die ijzeren poort ging vanzelf open. Petrus en de engel gingen naar buiten en liepen samen nog één straat verder. Toen was de engel opeens weg. En toen pas wist Petrus dat hij niet droomde. En hij zei bij zichzelf, nou weet ik zeker dat de Heer zijn engel gestuurd heeft. De Heer heeft me gered uit de handen van Herodes en uit de handen van al mijn vijanden. En toen dit tot Petrus doorgedrongen was, ging die naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Daar waren veel christenen bij elkaar om samen te bidden. Daar klopte Petrus op de deur. Een meisje dat in huis werkte, liep er naartoe. Ze heette Rode. Ja, wij zouden zeggen Roosje. Roosje herkende de stem van Petrus. Maar ze was zo blij dat ze helemaal vergat om de deur open te doen. En ze rende weer naar binnen om te vertellen dat Petrus voor de deur stond. De mensen in het huis, die net nog zo hard hadden gebeden om Petrus vrijlating, zeiden, jij bent gek, dat kan helemaal niet. Maar Roosje bleef zeggen dat het echt waar was. Toen zei ze, nou, dan zal het zijn geest wel zijn. Ja, daar staat dan letterlijk wel engel, maar dat bedoelen ze niet. Ze bedoelen niet een engel van God, maar ze denken meer aan een spookgestalte van een mens. Zoals ze dat destijds geloofden, dat ieder mens als het ware een geestelijke dubbelganger van zichzelf heeft. Met andere woorden, het is niet zo'n gelovige opmerking, het is eerder een bijgelovige opmerking. Intussen bleef Petrus maar op de deur kloppen en tenslotte deden ze open. Toen zagen ze dat het echt Petrus zelf was. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en ze begonnen allemaal tegelijk te praten. Petrus gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. En daarna zei hij, stel Jacobus en de anderen hiervan op de hoogte. Toen vertrok hij naar elders. Bij het aanbreken van de dag ontstond er een enorme opschudding onder de soldaten die zich afvroegen wat er in vredesnaam met Petrus gebeurd kon zijn. Herodes liet tevergeefs naar hem zoeken en na de bewakers verhoord te hebben, gaf hij bevel hen terecht te stellen. En vervolgens reisde hij van Judea naar Caesarea, waar hij enige tijd bleef. Ik ben in de tijd dus even in Israël geweest tijdens een reis. En toen zijn we ook daar in Caesarea wezen kijken. Daar had Herodes een schitterend zwembad in de Middellandse Zee, vlak aan de kust. Nou, daar kon hij een beetje bijkomen van de schrik. Alhoewel, heel lang heeft hij daar niet meer van mogen genieten, want in de volgende pericoop wordt verteld dat hij weldra een ongeneeslijke ziekte krijgt en daaraan sterft. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen lied 276, de versen 1, 2, 3, 4 en 5. Herstel de beweging. Oh, 275. Oké. Okay. Zingen straks na de preek van gezang 675 beide versen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Misschien denkt u wel bij uzelf, wat is dit nou allemaal, dominee? Een preek over engelen? Hoe komt u daar nou bij? Wat een onzin. U gelooft toch niet echt dat die bestaan van die witte wezens met vleugels en zo? Kom nou. Dat is toch onzin, die bestaan helemaal niet. Ik heb ze tenminste nog nooit gezien. En wat ik niet kan zien, dat bestaat volgens mij ook niet. Dat is echt van die achterhaalde flauwe kul uit de oertijd van het christendom. Het slaat nergens op. Er is nog nooit een spoor van bewijs geleverd dat engelen zouden bestaan. Ja, in de kerstboom. Maar dan houdt het verder ook wel op. Ik denk dat hele volksstammen zo zouden kunnen reageren als het gaat over het onderwerp waar het vanmorgen in de preek over gaat. Engelen, bestaan die dan? En wat moet je daar eigenlijk mee met die engelen? Waar slaat dat allemaal op? Ik wil vooraf wel graag even vaststellen dat zo'n opmerking als wat ik niet kan zien bestaat ook niet, mij ook niet zo heel erg blij maakt. Dat is ook niet zo'n wonder van inzicht en vernuft. Om een voorbeeld te noemen dat ik zelf moest meemaken. Vooral tijdens mijn tweede uitzending naar voormalig Joegoslavië heb ik ervaren dat destijds heel veel Joegoslaven reden zoals Russen. Zoals ze dat laten zien in Idioten op de weg. U heeft ongetwijfeld die beelden wel eens zien voorbij komen van auto's die in de meest onoverzichtelijke bochten op een waanzinnige manier inhalen en dan frontaal op een tegenligger knallen. Soms heb ik nog wel eens nachtmerries van dat moment dat een 5 tons vrachtauto met stenen recht op ons afkwam in een scherpe bocht, waarbij de chauffeur gedacht had, weet je wat, ik neem even de andere baan, dan snijd ik die bocht een beetje af. Ik begrijp nog steeds niet hoe mijn chauffeur kans gezien heeft om tussen die vrachtwagen en die rotswand die daarnaast zat, zijn auto verder heeft kunnen laten rijden. Daar moet, heb ik achteraf gedacht, wel een engel aan te pas zijn gekomen. Want anders kon het eigenlijk helemaal niet. Aan de andere kant moet je dan bij engelen onmiddellijk denken aan van die wonderlijke wezens, figuren in witte kleren met vleugels en een aureooltje boven hun hoofd. Ik las het verhaal bij een Amsterdamse dominee, maar het past heel goed in de geschiedenis waar we vanmorgen mee bezig zijn, dus ik geef het u maar door. Er is een engel gesignaleerd in Singapore. Ja, natuurlijk niet een echte engel, met een aureooltje en van die witte vleugels, maar ondertussen wel heel apart. Het ging om een dodelijke ziekte waartegen geen kruid gewassen bleek. Ja, veel medicijnen en afschuwelijke kuren. Nou, u kent dat wel. Geen familie of vriendenkring ontkomt eraan tegenwoordig. De vrouw in kwestie werd niet beter, maar het ging wel beter. En ze mocht zelfs van de medicijnen af. Maar dat was vreselijk moeilijk. Daar waren speciale kruiden voor nodig waar bijna niet aan te komen was. Een Chinese arts die ze sprak, wist een adres in Singapore. Nou gaan er weken voorbij dat een normaal mens niet in Singapore komt. Maar nou waren er vrienden en vrienden van vrienden en die konden in Singapore komen. Alleen toen ze daar eindelijk waren, laat het net Chinees nieuwjaar wezen en alle winkels zaten potdicht. En toen was daar opeens die vriendelijke man die vroeg wat ze zochten en die hun de weg wees naar een loketje in een steegje achteraf dat toch nog open was. Ze wilden hem bedanken, maar hij was alweer verdwenen. Maar daar waren de kruiden en daar was later een zielsgelukkig mens dat kopje voor kopje de medicijnverslaving uit haar lichaam dronk. Ze hebben die man nooit meer gevonden. Maar het moet wel een engel geweest zijn. Een Chinese engel. Er is een engel gesignaleerd in Singapore. Is dit alleen maar een wild verhaal? Nou, ik denk dat het eigenlijk heel aardig past in wat de Bijbel zegt over engelen. Ja, het probleem is natuurlijk dat de kerk, wij met z'n allen in de loop van de eeuwen, daar een hele cultuur omheen gebouwd heeft van tekeningen en plaatjes en beelden. En ga zo maar door met zelfs theologische discussievragen, engelen betreffende, spitsvondigheden, zoals ze daar in de middeleeuwen over discussieerden. Hoeveel engelen zouden er kunnen staan op de punt van een naald? Dat soort nonsens. Maar de Bijbel blijft daar toch maar heel concreet en tastbaar over spreken. Alsof engelen zo alledaags zijn bij tijden dat ze niet eens opvallen. Natuurlijk heb je de verhalen van plotselinge verschijningen van engelen waar mensen zich helemaal te pletteren van schrikken. Zoals dat verhaal wat we zo net lazen uit Handelingen 12. De bevrijding van Petrus met dat stralend witte licht. Ja, ik heb zitten denken, misschien was daar die harde klap wel voor nodig, omdat Petrus lag te bibberen van de schrik en zich gewoon niet meer kon bewegen van angst. Maar goed, net zo vaak, zoals de Hebreeënbrief zegt, wekt hun aanwezigheid, de aanwezigheid van die engelen, geen enkele verwondering. Kunnen ze eruit zien, blijkbaar als je buurman of een politieagent of een marktkoopman of wie weet, zelfs misschien wel eens een dominee. In elk geval, je moet blijkbaar niet alleen maar letten op witte kleren en blinkende vleugels. Er schijnen ook engelen rond te lopen in uniform of gewone burgerkleren, in overalls of werkpakken. Niks aparts, maar juist heel gewoon. Zo gewoon dat ze ook weer spoorloos verdwijnen nadat ze hun engelachtige werkzaamheden hebben uitgevoerd. Hoe dat zij, dat is wel precies wat het stukje van vanmorgen ons wil duidelijk maken. Er is een engel gesignaleerd in Jeruzalem. In de dagen dat Petrus vast zat in de gevangenis en geen kant meer op kon. De christenen in Jeruzalem waren bang dat de hele gemeente van Christus uitgeroeid ging worden door die ellendige koning Herodes Agrippa. Want Jacobus was al het hoofd afgeslagen en Petrus stond op de lijst om eerdaags ook onthoofd te worden. En ze wisten niet hoe het nou nog verder moest. En toen stuurde God een engel. Ja, dat is dus ook niet zo vreemd. Zo'n wending komt vaker voor in de Bijbelse verhalen. Zeker bij Lucas, die zoals u weet niet alleen maar het evangelie naar Lucas geschreven heeft, maar bovendien ook de handelingen van de apostelen. En het is duidelijk, vooral in het evangelie naar Lucas, zijn de engelen niet van de lucht. Bijvoorbeeld als Jezus wordt geboren. Het bekende kerstverhaal met de herdertjes die bij nachten lagen en met de engelen. Ja, die natuurlijk geen Ajax zongen zoals ze ons in de arena willen duidelijk maken. Je moet wat doen om het voetballen interessant te houden. Maar die de herders op pad stuurden naar de stal. Tegelijk, die engelen zijn er ook bij de opstanding van Jezus in het evangelie naar Lucas. Zijn ze om de vrouwen te helpen over de drempel van de schrik en het ongeloof. En om ze op pad te sturen naar de leerlingen. Om ook bij hen het geloofsvuurtje op te stoken. Kortom, als je dat nagaat, het lijkt dat Lucas iets speciaals heeft met engelen. Engelen. Ja, de godsdiensttheoretici zeggen dat zijn wezens uit de oude voorstellingswereld van de Babyloniërs. Waar het volk Israël in oude tijden tientallen jaren in ballingschap verkeerd heeft. Een voorstelling die door Israël blijkbaar werd meegenomen terug naar Kanaan, terug naar het land van de belofte. Dat ze het ook meegenomen hebben in hun eigen geloofsbeleving toen die werd opgeschreven in de oudste Bijbelboeken. Een begrijpelijke voorstelling en ook een dankbaar beeld, zo'n engel, dat probeert aan te geven datgene wat er heen en weer gaat tussen God en ons. Dat speciale, weliswaar ongrijpbaar en onzegbaar, maar ja, wat niettemin ervaren wordt door mensen, waarvan mensen toen dachten en nog steeds denken, dat kan niet anders, dat is iets van God, dat is beslist iets van God. Het evangelie naar Lucas en de handelingen laat zien dat engelen ook speciaal daarmee bezig zijn. Ze doen als het ware de hemel even open. Ze laten ons Gods kijk zien op ons bestaan, heel dit aards gebeuren. En Lucas probeert dat in al die verhalen ook duidelijk te maken. Vandaar dat hij bij het ter sprake brengen van een engel heel vaak dat zinnetje en zie gebruikt. Moet je nou eens kijken. Want daar gaat het precies om bij engelen. Daar is het ze precies om te doen dat wij zullen zien, dat we een beetje doorzicht zullen krijgen in ons leven. Zicht op de meest wezenlijke vragen van ons bestaan. Sterker nog, ja, dat wij bij de meest wezenlijke vragen van ons bestaan, nee, niet een antwoord, laat staan een pasklaar antwoord zullen krijgen, maar wel dat we even over een drempel worden heen geholpen. De drempel naar God toe en de drempel naar elkaar toe. Dat doen engelen. Mensen in beweging brengen. Naar God en naar elkaar. En daartoe sporen engelen ons ook aan. Doe nou maar eens wat voor die ander. Voor God en voor je naaste. Engelen, slaat dat ergens op? Meneer, dat is toch onzin allemaal. Wat een flauwekul. En dat zo'n grote vent als u daarin gelooft. Ik kan me daar kwaad om maken. Wat een verlakkerij. Wat een boerenbedrog. Wat een nonsens. Ik zie het u denken. Ik hoor het u zeggen. Ja, we moeten wel beseffen. Een goochelaar gaat uit van het aantoonbare feit dat mensen in de regel alleen zien wat ze verwachten te zien. Het zou best eens kunnen wezen dat dat precies ons grote probleem is met engelen. Volgens de schriften zijn engelen krachtige geesten die God in de wereld zendt om ons iets goeds te doen. Maar wij zien ze niet, omdat we ook niet verwachten ze te zien. Zijn ze er daarom ook niet, die engelen? Gemeente, kom nou toch. Een engel spreidt zijn blinkende vleugels beschermend over ons uit. En wij zeggen van die stomme dingen als die keer dat ik met mijn motorfiets op de snelweg onderuit ging. Akelig veel mazzel gehad dat ik niet te ver ben doorgeschoven. Die baan daarnaast, de vrachtwagens kwamen voorbij denderen met 80 km per uur. Als ik daaronder gelegen had, was ik er niet meer geweest. Of dat brandje toen met die barbecue, als ik puur geluk dat dat niet een gigantische fik is geworden. Daar moet je toch niet aan denken dat dat gebeurd zou zijn. Wel mazzel gehad. Of dat verhaal dat die kinderen in de duinen speelden met een oude handgranaat die achteraf nog scherp bleek te zijn. Ook ontiegelijke mazzel dat dat ding niet is afgegaan. Het leed was niet te overzien. Of nou ja, vult u de standaard opmerkingen maar in die wij dan maken na zo'n engel optreden. Dan gaat het ons ongeveer net als die eerste gemeente in Handelingen 12. Lucas vertelt ons dat niet zonder humor. Ze zitten met z'n allen vurig te bidden om Petrus' vrijlating. En als Petrus dan daadwerkelijk voor de deur staat, dan kunnen ze hun oren niet geloven en zeggen tegen het dienstmeisje: kind, je bent niet goed wijs. En ze laten Petrus gewoon kloppen. Ze hadden er zelfs niet mee durven rekenen dat God in de verste verte dat gebed ook maar zou kunnen verhoren. Dit verhaal wil dus zeggen: doe je ogen nou eens open, blinde. Kijk eens wat beter om je heen. Het is niet allemaal zo hopeloos als wij vaak denken dat het is. Met deze wereld niet en met uw en jou en mijn leven ook niet. Er lopen engelen onder ons rond. Geleidengelen die je verder willen helpen. Beschermengelen die je vast willen houden en bewaren voor ongelukken. Ja, je moet er wel een beetje oog voor hebben natuurlijk. Dat wel, je moet er wel een beetje rekening mee houden. Ik bedoel niet bij voorbaat al zeggen dat het onzin is allemaal. Want als je je ogen daarvoor sluit, ja, dan zie je er natuurlijk ook geen barst van, dat is wel duidelijk. Maar zelfs als je daar nou blijvend niks van wilt geloven, zelfs als je weigert om dat te accepteren. De Bijbel zegt in de Hebreeënbrief: probeer dan zelf eens een engel te wezen voor een ander. Want vraag naar engelen is er meer dan genoeg in onze wereld. Helemaal in de tijden waarin wij nu leven. Daar hoef ik verder helemaal niks aan toe te voegen. En wat dat engelenwerk dan is? Een laatste verhaal, om dat een klein beetje duidelijk te maken. Het is een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog, uit mijn familie van moederskant. In Hazerswoude, Rijndijk, onder de rook van Leiden, woonde daar mijn oma Cornelia Pieternella Houthof. Ze was getrouwd met Adrianus Gerardus Vet, de opa naar wie ik vernoemd ben. Samen hadden ze 6 kinderen. Opa was veldwachter, dorpsveldwachter, zo'n soort van bromsnor zou je kunnen zeggen. Maar vergis u maar niet, je kon beter geen ruzie met die man maken, want hij stond wel voor zijn mening. Zelfs ook in de oorlogsjaren. Hij kwam openlijk voor zijn mening uit dat hij van de NSB en van de nazi's absoluut niks wilde weten. Hij stak zijn afkeer daarvan niet onder stoelen of banken. Hij waarschuwde mensen ook voor huiszoekingen, voor razzia's, hielp geallieerde vliegers te ontsnappen uit bezet Nederland en deed van alles om het Derde Rijk zoveel mogelijk afbreuk te doen. In 1942 werd hij wegens verzetswerkzaamheden door de Gestapo opgepakt en via het Oranje Hotel in Scheveningen en het kamp Amersfoort werd hij naar Neuengamme bij Hamburg vervoerd. Daar vermoorden de nazi's hem begin 43 in de ziekenboeg met een gifinjectie. Mijn oma kreeg een paar weken later melding van zijn overlijden en wat persoonlijke eigendommen zoals de trouwring. Verder bleef ze alleen over om voor de 6 kinderen te zorgen. En dat was, kunt u begrijpen, in die oorlogsjaren vreselijk zwaar, hoewel ze door veel buren goed geholpen werd. Je zou dus denken dat mijn oma van haat jegens de Duitsers vervuld was. Maar dat was niet zo. Op het eind van de oorlog werden de Duitse troepen door de geallieerden opgejaagd. Ook langs de Rijndijk, waar mijn oma woonde, trokken massa's Duitse soldaten om te proberen aan de oorlogswals te ontkomen. Een jonge Duitse soldaat onttrok zich aan zijn eenheid en belde aan bij het huis van mijn oma. Toen ze de deur opendeed, vroeg hij of hij misschien bij haar zich in huis mocht verstoppen, zodat hij niet in de laatste oorlogsdagen nog voor niks zou sneuvelen. Het zou alleszins begrijpelijk zijn geweest als mijn oma zoiets gezegd had als: jullie hebben mijn man vermoord, van mij mogen ze jou ook doodschieten. Maak dat je wegkomt. Wie zou daar geen begrip voor gehad hebben? Maar dat zei ze niet. Ze zei: kom binnen, jongen. Ik verstop je wel. En dat gebeurde ook. De Duitser overleefde het. Die voor hem gevaarlijke dagen van de eerste geallieerde overwinning. En keerde later ongedeerd weer naar zijn vaderland terug. Bij haar leven heb ik mijn oma never gehoord over deze gebeurtenis. Zoals zoveel mensen die dingen in de oorlog hebben meegemaakt, zweeg ze daarover in stilte. Pas na haar dood hoorde ik het verhaal via. Maar volgens mij is dat nou een typisch engelachtige bezigheid. Een echt engelenwerk om een ander te laten bijkomen, opademen, zelfs in de stress van de oorlogsdagen, zelfs als die ander eigenlijk je vijand is of zou moeten zijn. Er is een engel gesignaleerd in Singapore. Er is een engel gesignaleerd in Jeruzalem. Er is een engel gesignaleerd in Hazerswoude-Rijndijk. Waarom zou ik zeggen niet in Oostzaan of in Zaandam of in Zaandijk of in Wormer of in Koog of waar je dan ook maar woont? Engelen, zeggen de schriften, daar blijft behoefte aan, gelooft zij Christus. Amen. Wij willen de Heer danken en bidden en sluiten ons gebed straks af met het gezamenlijk gebeden Onze Vader. Laat ons bidden. Heer onze God, wij moeten het u maar heel eerlijk zeggen. Wij hebben vaak de grootst mogelijke moeite om in u te geloven. Zelfs al lopen we mogelijk al tientallen jaren rond op dit ondermaanse, zelfs al komen we misschien ook wel heel regelmatig in de kerk, als puntje bij paaltje komt, moeten we altijd weer over enorme drempels heen. Om dat werkelijk te geloven dat u er bent, dat u er zijn wilt voor ons en dat uw woord betrouwbaar is en dat we van u op aan kunnen. En zelfs als we dat bij tijd en wijle wel degelijk geloven, er hoeft maar niks te gebeuren of we zijn het spoor naar u weer compleet bijster. We merken dat bij talloze gelegenheden, vooral als er dingen in ons leven misgaan. Als dingen anders gaan dan we gedacht en gehoopt en verwacht hadden, zoals bijvoorbeeld de enorme problemen waar we in ons land mee te maken hebben, in het milieu, het klimaat, de huisvesting, verschillen tussen rijk en arm, terwijl onze regering wel zegt heel druk bezig te zijn, maar tegelijk op talloze punten zo machteloos blijkt te wezen. En natuurlijk ook in de wereldpolitiek, dat we in onze wereld overspoeld worden door geweld en hebzucht en zelfs oorlog in de Oekraïne, in de Gaza-strook, in Israël, maar ook in Centraal-Afrika, om over de wrijvingen met het Amerika van Trump niet te spreken. Natuurlijk bidden we daarover wel tot u, Heer, maar tegelijk vragen we ons diep in ons hart af of dat wel echt zin heeft. Daarom vragen wij van u, vergeef ons ons ongeloof en ons wantrouwen telkens weer en leer het ons anders. Wij danken u voor uw woord, voor die bemoedigende verhalen uit de Bijbel die ons laten horen en zien dat u ons helemaal niet loslaat, maar dat u juist op alle mogelijke manieren probeert om de hobbels tussen ons en u, de onoverkomelijkheden tussen ons mensen onderling, te slechten. Niet alleen door uw woord, niet alleen door de verhalen van de Bijbel, maar zelfs ook via uw heilige engelen, die krachtige geesten die u onder ons stuurt om ons iets goeds te doen, om ons vastgelopen geloof weer gangbaar te maken, om de brokken van ongeloof die telkens weer bij ons opduiken uit de weg te ruimen en ons weer op het spoor te zetten naar u toe. Wij bidden van u, geef dat we onze ogen daar niet voor sluiten, maar dat we er in het geloof rekening mee houden. Dat u meer ijzers in het vuur hebt dan wij ons zelfs maar kunnen voorstellen. Zodat we het heilzaam ingrijpen van uw engelen in onze levens niet achteloos over het hoofd zien, maar daar opmerkzaam op mogen zijn en blijven. Wij danken u voor de bemoediging van uw woord. Wij danken u voor de krachtige werking van uw geest. Wij danken u voor alles wat u ons in deze dienst hebt gegeven. Tegelijk bidden we voor onze overheden die de enorm belangrijke verantwoordelijkheid hebben om ons land te besturen in deze complexe en moeilijke tijden. Geef hen wijsheid en de leiding van uw geest. Voor onszelf bidden we om openheid naar de mensen om ons heen, die verlangen naar een moment van contact en aandacht. Geef dat we hen vooral in deze tijden niet vergeten en niet uit het oog verliezen. Hoor ons als wij bidden het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan worden er nu wat uitleg gegeven over de collectedoelen, begrijp ik.
Een beetje op een andere plek dan normaal in de dienst, maar ik mag van Ank even het woord voeren over een engel. Dat komt zo. Mijn zus heeft een vriendin, Nelly. En samen met haar man Rens, Peter Rensburg, hebben ze de stichting Building on Love opgericht. Een poos geleden al. Met als motto: We love because God loves us. Oftewel, God zorgt voor ons, dus wij zorgen voor elkaar. 3 keer per jaar gaan ze 2 maanden lang, dus zeg maar ze zijn de helft van het jaar daar, naar Zuid-Afrika, naar hun community, dichtbij, of zeg maar in een krottenwijk, dichtbij een township, waar ze een groep mensen bij elkaar hebben die ze proberen te verzorgen en te redden uit de armoede. Een engel voor mij, in jouw idee, hè? En daar hangen dus allemaal foto's. En ik mag van Ank niet heel erg lang kijken, want ik kan een heleboel vertellen, maar ik mag niet zo lang. Dus ik zal in kerkbuurten er wat van zeggen. Maar ze zijn nu bezig met 4 verschillende projecten. Heel concreet, kleding, want meer dan 50 kinderen zien we dan elke dag in hetzelfde lopen. Dus wat doen we? We kopen betaalbare, duurzame kleding. Een korte en een lange broek. T-shirts en een jurk voor een meisje. Schoenen, want de meeste lopen op blote voeten. Dat kost €30 per kind. Wie helpt een kind aankleden? Of voedsel. Mensen staan in de rij bij de voedselbank. En de lijst is al 70 gezinnen die daar gebruik van maken, omdat ze helemaal niets hebben. Wat mij heel erg aansprak, is de doucheactie. Dat lees ik even voor. Hygiëne is een groot probleem in Klipheuvel. Buiten de weinig privacy komt er heel wat kijken voor je schoon bent. Eerst moet er water gehaald worden bij de tappunt. Dan moet het water verwarmd. Kan er een badje worden gevuld. Maar er zijn meerdere kinderen in een gezin, dus niet voor ieder kind wordt weer een schoon water gebruikt. Nu hebben we gezocht naar een oplossing. De douche op het plaatje, op dat tweede plaatje daar, is oplaadbaar. En heeft een pomp, die kan je dan in het water zetten en dan komt het water omhoog. Een goede oplossing om de hygiëne te vergroten. Een douche kost €15 en een heel gezin is ermee geholpen. En we hebben als doel gesteld 100 gezinnen te helpen. Wie helpt een gezin aan meer hygiëne? Ten slotte wil ik nog vertellen dat zij ook een vrouwengroep hebben opgericht waarmee ze Bijbelstudie doen. Wat ze doen is, ze vergelijken vrouwen in de Bijbel met een vrouw uit hun eigen omgeving of een vrouw uit de wereld met wie ze iets hebben waarvan ze iets herkenbaars vinden. En nu zijn er t-shirts gemaakt, zal ik daar ook nog even bij hangen. T-shirts waarop staat: Wait like Sarah, Protect like Rahab, Trust like Ruth, Pray like Hannah, Lead like Esther en Rejoice like Mary. En dan lopen alle vrouwen met een t-shirt. Ik vind haar een engel. En u misschien ook, dan bent u ook een engel. Help mee om Klipheuvel tot een bloeiende community te maken. Dank u wel. Oh, sorry, natuurlijk. De tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. Thank you.
Gods heilige engelen u geleiden op al uw wegen en draagt u daarbij de zegen van God die hij u zeker wil geven, terwijl ik zijn naam op u mag leggen met deze woorden. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Ah.